aan kan. Mensen die met een behoorlijke slok te veel op achter het stuur kruipen en worden gepakt, moeten zich melden bij het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. En dan moeten ze een psychiatrische test en een bloedonderzoek ondergaan. En van dat bloedonderzoek worden mensen soms zwaar de dupe. Zo blijkt dan weer uit ons onderzoek. Bij ons in de studio Bert Kabel van Smart Advocaten. Meneer Kabel, welkom.
Ja, goedenavond.
Even voor de duidelijkheid. We hebben het hier over mensen die onder invloed hebben gereden en daardoor hun rijbewijs zijn kwijtgeraakt. En dan denk ik dat heel veel mensen zullen denken, nou, eigen schuld, dikke bult.
Dat is juist,
ja. Ja. Maar die mensen, die hebben hun straf gehad. En daar gaat het in onze uitzending niet over.
Nee, die mensen hebben inderdaad de straf gehad van de strafrechter. Dit gaat puur om de vraag of zij een alcoholprobleem hebben of niet.
En of zij alcoholist genoemd mogen worden.
Of zij alcohol misbruiken. Ja, je zou kunnen zeggen alcoholist zijn, ja.
Ja, dus in onze uitzending vandaag gaat het niet over mensen die nog strafrechtelijk gestraft moeten worden. Daar heeft het niks mee te maken. Het gaat over mensen die onterecht hun rijbewijs niet terugkrijgen door de handelwijze van het CBR. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Rob.
Ze pakken je wat af. Het is niet een geldboete die wat hoger is. Nee, heel veel dingen worden je onmogelijk gemaakt. En wat ik gedaan heb is zeker verkeerd. Zonder meer. Maar op de manier waar ze dan mee omspringen en met je omgaan. Nee, dat is niet juist.
Dit is Rob.
Ik ben werkzaam in een installatiebedrijf en als service technicus.
Hij geniet van zijn werk en van zijn gezin.
Ik ben niet getrouwd, samenwonen al 38 jaar met een liefdallige dame. Ik heb 3 kinderen, 3 zonen. En ik doe mijn dingetje, ik leef mijn leven.
Maar zijn leven veranderde toen hij werd aangehouden door de politie.
Ik krijg op een gegeven moment een telefoontje van een vriend van mij. Die zat zonder verwarming en warm water. En zijn vrouw. Die was er slecht aan toe. Die is zwaar ziek. En ik had thuis al wat geconsumeerd. Dus,
hoeveel, waar denk ik aan?
Dan moet je denken aan ik denk dat er bij elkaar 5-6 glaasjes bier waren. Die had ik geconsumeerd. En ja, goed, die denkt dan van, weet je wat, stap maar in de wagen. Het is aan de andere kant van het dorp. En dan, je wilt ze toch gaan helpen. Hè? Ook mede gezien het feit dat mijn vriendin dan zo ziek was. Dat heb ik gedaan. Het is allemaal succesvol afgerond daar. En iedereen blij natuurlijk. Dan wordt je gevraagd om nog wat te drinken. En je drinkt dan nog een flesje of 2 daar. En je stapt er in de wagen, je rijdt terug. En dat is, dat is gewoon goed mis. Dat kan niet.
Rob wordt aangehouden door de politie en moet blazen. Hij blaast een te hoog promillage en moet voor de rechter verschijnen.
Ik ben uiteraard veroordeeld geworden.
Hij krijgt een rijontzegging van 1,5 jaar en een geldboete. Maar dat is nog coulant.
De rechter wist ook verdomde goed wat dat voor mij zou betekenen richting CBR. En dat heeft ze ook laten merken ook van... ik wens je heel veel succes met het CBR, want... Nou, dat zei mij eigenlijk meer dan genoeg.
Van het CBR moet hij zich laten keuren op alcoholisme. En hij wordt afgekeurd.
Op grond van het feit dat je een jaar lang een recidieve vrije periode moet hebben. Dus het maakt niet uit wat er het eerste jaar gebeurt. Of de eerste keer bij het onderzoek.
Nee, maar goed, ze controleren jou of jij last hebt of leidt aan een psychiatrische alcoholstoornis. En die hadden ze bij jou gevonden.
Nee. Tenminste, dat heeft hij mij verteld in het gesprek. Dat hij verder helemaal niks... Dus er was helemaal geen aanleiding om aan te nemen... dat ik een chronisch alcoholmisbruik of ergens dan... wat dan ook last van had.
Maar toch raakte je rijbewijs kwijt.
Ja, omdat dat schijnbaar... Dat is structureel zo.
Als je er niks bij hebt wordt bevonden, dan...
Nee.
Dan kan dat niet.
Nee, dat is niet zo.
Rob is hier verkeerd geïnformeerd... Het is namelijk niet waar dat je standaard je rijbewijs kwijtraakt na de eerste keuring. Het gebeurt wel vaak, maar het hoeft niet. En dat maakt het vreemd, want de psychiater was positief over Rob. Toch wordt hij bestempeld met een diagnose.
Ik ging er ook vanuit dat dat een normale procedure is.
Nadat hij een jaar niet heeft gereden, mag hij zich weer melden bij het CBR.
En dan krijg je weer opnieuw een onderzoek. We hebben heel kort een gesprekje gehad. En daarin heeft hij heel vlot, heel snel een paar kleine aantekeningen gemaakt. En ik stond binnen 10 minuten stond ik weer buiten Het kost dan €200, dan is het klaar. Ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje terug. Hij had de uitslagen van het laboratoriumonderzoek.
Bloedonderzoek.
Bloedonderzoek, ja, juist, bloedonderzoek.
En uit dat bloedonderzoek blijkt dat zijn bloedwaarden iets verhoogd zijn. Een gegeven waar je volgens de richtlijn geen diagnose mee kunt stellen.
Ja, de rest van het onderzoek, van de anamnese, van het gesprek, was ook verder prima. Helemaal geen aanwijzingen voor alcoholmisbruik. Dus hij zegt, ja, nou, het enige wat ik kan doen is je het voordeel van de twijfel geven.
Je zou denken dat hij goedgekeurd wordt. Maar als hij uiteindelijk bericht van het CBR krijgt, is de eindconclusie verrassend.
Hoe staat het er?
Daar staat, letterlijk staat hier, conclusie is wel alcoholmisbruik in ruime zin.
Ondanks dat de psychiater aan de telefoon toezei dat hij Rob het voordeel van de twijfel zou geven, wordt hij toch afgekeurd. En dat klopt niet volgens Rob.
Ik ben waarschijnlijk de enige op de wereld die kan weten dat het niet kan kloppen. Omdat ik al die periode, ja, ik heb gewoon eigenlijk bijna niks gedronken. En dan kan dit niet.
Rob schakelt een advocaat in, want hij wil ondertussen wel weten hoe het nu allemaal precies zit. Wat blijkt nu? Er zijn twee rapporten opgesteld. En uit het eerste rapport blijkt dat de psychiater zich wel degelijk aan zijn woord heeft gehouden.
Hij schrijft letterlijk, ik zou de onderzochte het voordeel van de twijfel willen geven en hem geschikt willen verklaren voor een periode van 1 jaar. Dat is wat hij in het eerste rapport schreef. Daarna zal hij iets of wat contact hebben gehad met CBR. Want daarna heeft hij het rapport herschreven. En daarin is zijn eindconclusie, ondanks dat alle gesprekken ook als zijnde geen aanleiding tot alcoholmisbruik zijn, dat hij wel alcoholmisbruik in de ruime zin concludeert.
Het CBR adviseerde dat de psychiater zijn conclusie moet aanpassen, waardoor Rob zijn rijbewijs toch niet terugkrijgt. Maar hij en zijn advocaat geven de strijd niet op.
Toen we uiteindelijk na heel lang vechten bloedmonsters terug hebben gekregen van het laboratorium, opnieuw hebben laten onderzoeken hier in Nederland. En daaruit bleek dat het niet 1,8 was, maar 1,1. En dat is een wezenlijk verschil.
Dat betekent dat waar zijn bloedwaarden eerst nauwelijks verhoogd waren, iets waar je al niets over kunt zeggen, nu na een contra-expertise gewoon helemaal normaal zijn.
Toen werd ik toch wel een beetje werd ik toch wel een beetje pissig, ja, dat, om het maar netjes te zeggen. Want eigenlijk wordt er dan gewoon, ze doen al wat naar mijn mening. En het is niet niks waar ze mee bezig zijn. Het is toch een leven, ze pakken je wat af. Het is niet een geldboete die wat hoger is. Nee, heel veel dingen worden je onmogelijk gemaakt. En wat ik gedaan heb is zeker verkeerd, zonder meer. Maar op de manier waar ze ermee omspringen en met je omgaan, nee, dat is niet juist.
Want je bent geen alcoholist?
Nee, dat zeker niet. En dat is ook gebleken uit alle andere rapporten en testen en toestanden meer. Dus ik snap dit hele verhaal niet. Dit is, ze maken een mensenleven kapot op deze manier. Ik vind dit kan gewoon niet. Nee. Nee, dit is gewoon kloten. Ja, sorry, maar het is gewoon zo. Dat moest ik even kwijt. En het duurt dan.
Rob heeft ondertussen zijn rijbewijs terug. Maar door alle bureaucratie en procedures heeft dat veel te lang geduurd. En dat had voor hem grote gevolgen.
Omdat ik als service technicus alleen het weg ben en snel naar storingen moet en dus 10-12 adressen op een dag heb. En op het moment dat ik niet kan rijden, heb ik daar in eerste instantie regeling met mijn werkgever kunnen treffen. En is hij zo kalant geweest om me dat jaar te laten overbruggen. En toen gingen we er dus gewoon gemakshalve vanuit dat het daarna dan prima was. Alleen,
hoe heb je dat ondervangen?
Ik ben met collega's mee geweest. En dat is natuurlijk niet altijd kostendekkend, zal ik maar zeggen. Want dan sta je met 2 mannen ergens waar je eigenlijk alleen goed vooruit had gekend. Maar goed, dat heeft hij toch gedaan. En dan ga je ervan uit dat je dan na een jaar eruit komt. En dat is dan niet. En dat moet dan nog meer dan een half jaar duren. En dat is toch dat vreed. Het doet wel met je. Nogmaals, ik ben fout geweest. Prima, perfect. Dan moet je voor gestraft worden. Maar dan moet het ook een keer ophouden. En niet nog een keer onschuldig tegen de muur gezet worden.
Dat is wel gebeurd.
Dat is zeker gebeurd, ja.
Onze verslaggever Thijs van Dorsen sprak met Rob Zijn achternaam noemen we hier om begrijpelijke redenen niet. Ik ga erover doorpraten met advocaat Bert Kabel bij ons in de studio. Mijn hoofd blijft een beetje hangen bij iets wat ik in deze reportage hoorde en wat ik vreemd vind. Een psychiater brengt een advies uit en dan vraagt het CBR om een ander advies. Hoe kan dat?
Dat is inderdaad heel opmerkelijk. De psychiater is op grond van de regelgeving onafhankelijk. Dat hoort hij te zijn. En op het moment dat een onafhankelijk psychiater een rapport uitbrengt, dan moet het CBR dat in beginsel opvolgen. En het CBR meent dat ze zich daarmee mogen bemoeien. En dat ze tegen de psychiater kunnen zeggen dat hij zijn diagnose moet aanpassen. En we weten, het is onterecht.
Welk belang heeft het CBR daarbij?
Het kan tweeledig zijn. Dat zou een financieel belang kunnen zijn. Dat is één.
Want het CBR verdient hieraan?
Het CBR verdient eraan. Ik denk de instroom per jaar is ongeveer 4000 mensen. En het CBR krijgt per onderzoek zo'n 700 euro. Dat is een praatje over miljoenen per jaar.
Als ik het zou uitrekenen, kleine 3 miljoen?
Een kleine 3 miljoen zou dat inderdaad zijn. Dan heb ik het alleen nog maar over de instroom. Daarnaast is het denk ik ook zo dat er bij het CBR een soort van tunnelvisie is. En dat het CBR eerder het nadeel van de twijfel aan mensen wil geven dan het voordeel. En dat ze eigenlijk vinden dat iedereen die in die procedure zit wellicht een alcoholprobleem heeft, wat niet zo is.
Dat gaat dan dus om veiligheid. Maar dan nog even die psychiater. Zo'n man heeft toch ook beroepseer en misschien ook wel, ja, mag het misschien ook niet van zijn beroep?
Dat klopt. Deze psychiater die is onderhevig aan beroepsregels, richtlijnen. En deze psychiater heeft ook niet conform de richtlijnen die hiervoor zijn gehandeld.
Waarom zou een psychiater dat dan doen? Een ander advies uitbrengen dan die op grond van zijn professionele deskundigheid zou willen doen?
Ja, een psychiater krijgt honderden onderzoeken per jaar van het CBR. En ik sluit niet uit dat de psychiater bang is dat hij problemen met zijn grote opdrachtgever krijgt en dat hij wellicht dan van de lijst geschrapt wordt.
Want ook daar zit een financieel belang?
Die psychiater, als hij honderden onderzoeken per jaar doet en hij krijgt, laten we zeggen, 200-300 euro per onderzoek, dan gaat dat om grote bedragen. Een individuele psychiater verdient er misschien wel 90 tot 100.000 euro per jaar aan.
Erbij. Naast zijn gewone praktijk. Er is van beide kanten een groot belang eigenlijk. Ja. Nou blijkt uit ons onderzoek bovendien dat het CBR in het verleden afging op ouderwetse bloedtesten en de resultaten van nieuwe, zorgvuldiger testen niet wilde meewegen. Wij hebben een brief daarover in handen. Daaruit blijkt zelfs dat een laboratorium dat die nieuwe testen gebruikte door het CBR onder druk werd gezet, gedreigd met inhouding van opdrachten. U kent die brief?
Ja, zeker.
U was 10 jaar geleden bij een rondetafelgesprek waar het gebruik van die oude en nieuwe bloedtesten ter sprake kwam. Kunt u vertellen hoe daar toen over werd gesproken?
Ja, dat was een hoorzitting in Den Haag, in de Tweede Kamer. En daar was echt de crème de la crème op het gebied van CDT, die bloedwaarde, aanwezig. Een hoogleraar uit België, Jos Wilders uit Nederland, echt een autoriteit op CDT-gebied. Nog een deskundige uit Nederland, Pekelharing. Ik ben er toen ook bij aanwezig geweest tijdens die hoorzitting. En daar is toen heel veel kritiek uitgeoefend op die oude methode die er toen was. En toen is ook eigenlijk gezegd door de deskundigen, je moet afscheid nemen van deze methode.
Want dat was de methode die voor het CBR tot dan toe nog werd gebruikt.
Ja, het CBR wilde dat die methode werd gebruikt. Alleen deskundigen vonden dat het eigenlijk onverantwoord was om die methode langer te gebruiken.
Ja, en dus een laboratorium zei, wij gebruiken ook die andere methode. Wat vond het CBR daarvan?
Het CBR vond dat niet goed. En het CBR heeft toen tegen het laboratorium gezegd, dat mag niet langer. Dat deden ze op eigen kosten. Er is toen gezegd, u moet ermee stoppen. Zo niet, dan mag u geen onderzoeken meer doen voor het CBR.
Hoe zou u dat noemen?
Ik zou dat chantage noemen. En het is een hele kwalijke chantage naar mijn mening. Omdat dat laboratorium zorgvuldig wilde handelen. Die wilde voorkomen, zoals deze situatie ook die we net hoorden, dat mensen ten onrechte worden afgekeurd omdat die bloeduitslag onjuist is. En dat vind ik wel heel kwalijk dat CBR dat op die manier dan doet.
Ja, want wat waren de gevolgen van het gebruik van die oude testen?
Het gevolg was dat mensen ten onrechte een verhoogd CDT hadden, die bloedwaarde. En dat mensen dus ten onrechte werden afgekeurd. En dat mensen, zoals we ook in de reportage hebben gehoord, dat mensen dus het stempel alcoholist opgedrukt krijgen, terwijl dat niet terecht is.
Ja, u verdedigt mensen of u helpt mensen die met deze problemen te maken krijgen. Hoeveel zijn dat er?
De afgelopen 15 jaar heb ik honderden mensen bijgestaan. Dat is echt heel veel. En als je het over bloedwaarde hebt, dan zullen dat ook tientallen zijn geweest in al die jaren. Dat gaat om grote getallen.
Ja, noem eens.
Ja, als ik moet kijken naar alleen het CDT, dan praat je over tientallen, over al die jaren. Ik heb het niet bijgehouden hoeveel het precies is, maar dat gaat wel om grote getallen.
Ja, en ook hier speelt dan weer een belang.
Ja, ik denk inderdaad dat daar ook een belang speelt. Zeker met die oude methode was dat natuurlijk het geval. En met die nieuwe methodes die er nu zijn. Ja, waarom zou het CBA adviseren om in strijd met richtlijnen te handelen? Ja, het is voor mij een vraag.
Ja, nog even terug naar die brief, want die intrigeert wel. Ja. Die brief die is boven water gekomen. U had hem in handen. U heeft hem tijdens dat ronde tafelgesprek ook getoond. Ja. Het is nogal een brief, hè? Want daarin wordt aangetoond dat CBR voert druk uit op het laboratorium. Ja. Doe alleen die testen die wij willen en anders ben je je opdrachten kwijt. Ja. Hoe reageerde het CBR daar toen op?
Het CBR heeft in eerste instantie ontkend dat ze die brief hadden verstuurd. Dus in eerste instantie een ontkenning. Ik had die brief bij me. Dus tijdens die hoorzitting heb ik vervolgens gezegd van, nou ja, dat is raar wat u nu zegt, want dit is de brief. En ik zie toch dat er een logo van het CBR boven staat en namen onderstaan. En toen werd gezegd, wij kunnen ons niet herinneren dat wij die brief hebben verzonden.
Dat is vreemd.
Dat is inderdaad vreemd, want eerst was hij niet verzonden en daarna konden ze het niet herinneren.
En dat was in een ronde tafelgesprek met ook Kamerleden daarbij. Ja. Hoe reageerden die?
Die waren, wat ik daar kon zien, volgens mij verbaasd.
En?
En daar zijn ook Kamervragen toen over gesteld.
Ja. Maar is dit een sexy onderwerp voor politieke partijen? Of?
Nou, het lastige is natuurlijk, het zijn wel mensen die ooit aangehouden zijn geweest wegens het rijden onder invloed van alcohol. En ik heb het idee dat politieke partijen dat lastig vinden om daar voor op te komen. En dit was naar mijn mening echt een misstand wat hier plaatsvond. En daar wilden ze natuurlijk wel tegen ingaan. Maar het zit natuurlijk wel in die hoek van, het gaat wel om mensen die ooit aangehouden zijn geweest wegens het rijden onder invloed van alcohol.
Ja, eigenlijk een beetje zoals wij dit programma ook begonnen. Ja. Eigen schuld, dikke bult, wordt er snel gedacht over deze mensen.
Dat klopt.
Ja. En dat ontkent ook verder niemand. Nee. Die mensen hebben dan ook via het strafrecht hun straf gekregen.
Klopt.
Goed, die oude bloedtesten. Inmiddels worden ook nieuwe bloedtesten gebruikt. Die zijn zorgvuldiger, maar ook daarmee kan een en ander fout gaan. En iemand die dat meemaakte, is Alfred.
Boos, onterecht, niet begrepen gevoelen. Aan de kant gelaten als een crimineel behandeld. Als een alcoholist behandeld. En helemaal dat CBR zelf een verkeerde beoordeling heeft gemaakt. Dat trapt mij heel erg op de hart. Dat ze daar helemaal niet. Ik had heel veel verder. Ik had hem al lang terug moeten hebben.
Alfred woont in Groningen.
Het was een beetje regenachtig.
En hij pakt de scooter om even naar Bedum te gaan. Het dorpje waar hij toen vlakbij woonde.
Vanaf die plek waar live muziek werd gedraaid, gingen we s'avonds nog even de kroeg in. Ja, en ik had nog steeds die scooter. En dat was gewoon heel stom. Eigenlijk had hij moeten laten staan. Alleen goed, ik heb hem wel weer gepakt. Omdat ik gewoon weer naar huis wil gaan. Alleen toen ging het dus fout, zeg maar.
Hij wordt aangehouden door de politie en blaast een te hoog promillage. Hij moet voor de rechter verschijnen, krijgt een boete van €500... en een rijontzegging van 2 jaar voorwaardelijk.
Ik dacht daarmee klaar te zijn. Maar dat was dus niet het geval. Want toen kwam het speeltje van het CBR begon dan te lopen.
Hij moet zich van het CBR laten keuren op alcoholisme.
Nou, dat heb ik gedaan. Dan volgt zo'n procedure van het bloedonderzoek en psychiatrisch onderzoek waar ik mee heen ben gegaan. Nou, alles op tafel gegooid, heen en weer. Ik dacht van, nou, daar is het mee klaar. Maar ja, toen zagen ze dus een te hoge waarde in mijn CDT.
Er is niets met Alfred aan de hand. Alleen zijn bloedwaarden zijn iets verhoogd.
Wat ik eigenlijk een beetje raar vond, want ja, ik was daar ook helemaal niet mee bekend of helemaal niks. Dus dan hebben zij tegen mij gezegd van, nou, je moet een jaar blijven of weet ik veel. Dat kan pas na een jaar, zeg maar, kon ik dan weer bloedonderzoek doen en weer een psychiatrisch onderzoek doen. Wat ik eigenlijk vreemd vond, maar ik denk van, klaar, dit is mijn straf. Ik moet mijn protocol moet ik maar gewoon volgen en we zien je volgend jaar wel weer.
Alfred meldt zich een jaar later weer bij het CBR. Weer laat hij zich keuren en weer is er iets mis met zijn bloed.
Nou, en toen werd het helemaal bizar, want dezelfde waardes kwamen weer naar boven. Ook weer een psychiatrisch onderzoek gehad, alles weer. En ik dacht van, nou, is het dan hiermee klaar? Maar ook daaruit kwam weer hetzelfde verhaal. Die bloedwaardes die niet goed waren, het CDT-gehalte wat te hoog was.
We staan hier nu voor een heel mooi apparaat en dat heeft ook met het CDT te maken. Hè?
Dit apparaat kan inderdaad de CDT-analyse uitvoeren.
Dit is Ferry Bergkamp.
Ik ben laboratoriumspecialist klinische chemie. En ik ben daarna voorzitter van de werkgroep CDT van de Nederlandse Vereniging van Klinische Chemie, afgekort NVKC.
En hij is een van de specialisten die CDT-analyses doet voor onder andere het CBR.
Nou, de CDT-bepaling is een bepaling die inderdaad reflecteert hoeveel alcohol iemand zou kunnen hebben genuttigd.
Uit de richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen uit 2011 blijkt dat in de normale psychiatrie het vraaggesprek het allerbelangrijkste is. Bij de CBR-keuringen waar de gekeurde een belang heeft om zijn rijbewijs te houden, zijn andere gegevens, zoals de bloedtest, veel belangrijker.
Die wordt pas afwijkend als je inderdaad chronisch inname doet. Dus chronisch in alcohol inneemt.
Bij het tweede onderzoek van Alfred was zijn CDT-waarde ook ietsje verhoogd. Hij zat met zijn waarde in een soort grijs gebied. Ferry Bergkamp legt uit.
Nou, wat de ideale wereld van een klinisch chemisch parameter is, of bepaling is, is dat je de analyse die je doet en bijvoorbeeld een concentratie die je kan berekenen, dat je een goed onderscheid hebt tussen ziek en niet ziek, of gezond en aangedaan.
Een harde grens, zeg maar.
Harde grens.
Alleen gaat het in de praktijk niet zo.
Die groepen die zijn in elkaar verweven.
Dat betekent dat er in die verwevenheid een soort grijs gebied ontstaat.
Daar zitten nog wel gezonde mensen kunnen zitten, maar er kunnen ook patiënten zitten.
Dus eigenlijk op basis van alleen het bloedonderzoek kun je heel veel zien, maar je kunt niet zeggen of iemand een psychiatrische alcoholstoornis heeft.
Behalve natuurlijk als die heel verhoogd is.
Maar daarbuiten?
In dat grijze gebied is het lastig. Ja, dan is het voor mij niet onderscheidend genoeg om iemand te zeggen dat hij waarschijnlijk veel drinkt.
Volgens Bergkamp is het dus heel moeilijk om iets over iemands drankgebruik te zeggen wanneer iemand in dat grijze gebied valt. En nu wordt het gek, want de bloedwaarde van Alfred zat in dat grijze gebied. En uit zijn rapport blijkt ook dat dat de enige bevinding was.
Nou, ik wist op geen moment ook niet meer hoe ik verder moest. Want kijk, ik kan wel doorgaan met het leven en de rit weer oppakken en nou, weer een jaar wachten. Maar dan komt hetzelfde. Dan komt het weer hetzelfde eruit. En ik weet niet meer. Nee, ik geloofde er helemaal niet meer in. Ik werd onzeker daarvan. En hoe moet je nou verder?
Voor Alfred reden genoeg om een advocaat in te schakelen.
Nou, en toen heeft hij tegen mij gezegd van een contra-expertise uit laten voeren. Ik zou dat wel doen, zei hij.
En toen bleek er ineens niets mis te zijn met zijn bloed.
Is dat altijd betrouwbaar, zo'n meting?
Nou, elke meting, elke bepaling binnen een klinisch chemisch laboratorium of een ander laboratorium, die heeft een bepaalde foutmarge. Als je 10 keer hetzelfde monster aanbiedt voor analyse, zul je niet 10 keer dezelfde uitslag vinden, maar zul je net een kleine fractie van verschil vinden. Zo'n CDT-bepaling is niet anders dan dat. Die zullen ook, als je 10 keer herhaalt uit hetzelfde monster, zal je ook 10 keer hetzelfde of een iets andere waarde vinden, maar wel allemaal bij elkaar.
En dat betekent volgens Bergkamp dat het maar zo kan gebeuren dat het voor mensen kan betekenen dat er eigenlijk niets aan de hand is, terwijl dat het CDT wel iets verhoogd is.
Dus en toen ging ik eigenlijk na van, nou, was dat vorig jaar eigenlijk ook niet het geval? Maar goed, dat lieten we even te zaken. Ik zei van, ik ga hiermee verder. Ik zat toen destijds in Spanje. Dat was een tijdsbestek van 4 weken was ik in Spanje met de Spaanse vrouw. En nou, die 2 weken daarna zei ik van, nou, dan moeten we even weer oppakken. Ik moet daar nog wel even werk van maken, hè, met dat CBR vooral. Anders ben ik straks weer te laat. Maar goed, ik was sowieso te laat, want ik moet een contra-expertise en moest ik uit laten voeren, et cetera. Er komt tijd overheen. En nou ja, goed. En dat zei het CBR zo van, prima. Die heeft mij ook gelijk gegeven dat ze verkeerd hebben geoordeeld.
Het CBR erkent dat er toch niets aan de hand is met Alfred. Maar omdat hij te laat is met zijn contra-expertise, krijgt hij zijn rijbewijs niet terug.
Ik red me prima, alleen dit gaat helemaal nergens meer over. Ik heb mijn straf ook echt al gehad en die vond ik ook echt terecht, maar dit duurt veel te lang. Dit gaat helemaal nergens meer over.
Hoe lang ben je al bezig?
2,5 jaar. Dus dat is echt een hele ruk en dit had ik totaal niet verwacht.
Boos?
Boos, onterecht, niet begrepen gevoelen, aan de kant gelaten als een crimineel behandeld, als een alcoholist behandeld. Waar ik, nou ja, alles wat ik nou net op noem, ben ik niet. En ik ben gewoon een keiharde werker en een belastingbetaler en alles wat ze eigenlijk wilden zien. Ik vind het zwaar onterecht. En sterker nog dat ze zelf ook nog een fout hebben gemaakt en dat ze helemaal niet meer inhoudelijk daarop ingaan en daarop terugkomen. Ik heb hier geen woorden meer voor.
Opnieuw een reportage van Thijs van Doorsen. Ja, dat de bedkabel advocaat hier bij ons in de studio, dat klinkt toch wel wanhopig. Er is eigenlijk niks aan de hand met zijn bloed, maar hij was te laat met die contra-expertise. Wanhopige situatie eigenlijk voor deze Alfred. Slaat het CBR hiermee nou richtlijnen in de wind? Of? Ja. Hoe moet ik dit zien?
Ja, ze slaan de richtlijnen op dit punt heel sterk in de wind zelfs. Volgens de richtlijn had deze meneer niet afgekeurd mogen worden. En dat is dus wel gebeurd. Toen het CBR dat rapport ontving van die psychiater, had het CBR moeten zeggen, deze man zit in dat grijze gebied. Mag niet worden afgekeurd. En het CBR heeft dat toegestaan.
En mag dat dan zomaar? Kan dat zomaar?
Nee, dat kan niet op basis van die richtlijnen. Mag dat niet. Je hebt twee richtlijnen. Eén richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie en een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie. En op basis van de beide richtlijnen had deze meneer niet mogen worden afgekeurd. Sterker nog, medisch tuchtcolleges hebben ook gezegd dat wanneer een keurend arts, dan wel een beoordelend arts van het CBR, in strijd met die richtlijnen handelen, dat tuchtrechtelijk verwijtbaar is.
Kan dus nog riskant zijn ook voor zo'n psychiater.
Dat klopt, want als deze meneer een tuchtklacht zou indienen tegen deze psychiater, is er een grote kans dat hij gegrond wordt verklaard.
Ik kan me ook voorstellen dat iemand die dit achter de rug heeft denkt, nou laat maar zitten, daar begin ik allemaal niet meer aan. Maar het zou zomaar kans op slagen hebben.
Ja, het zou kans op slagen kunnen hebben. En dat is, vind ik, wel heel, heel wrang in dit geval. CBR doet een beroep op een formeel iets. Hè. Die zeggen, u bent te laat. Maar hij kan nog wel naar het tuchtcollege stappen. En daar zullen ze niet zeggen dat hij te laat is. En dat vind ik wel wrang in dit geval.
Wat vindt u dat er moet gebeuren?
Ik vind in zo'n situatie dat die richtlijn nageleefd moet worden. Dat ten eerste. En ten tweede moeten ze ook op het recht op contra-expertise wijzen. En dat gebeurt ook niet.
Want het recht daarop, dat heb je wel, maar iemand moet het je vertellen.
Ja, precies. Mensen weten dat niet. En zeker niet als ze in het grijze gebied zitten. Dan weten ze niet hoe dat precies zit.
En dan weet je ook niet dat je te laat bent.
Dan weet je dat ook niet.
Zoals in dit geval van Alfred. Nou, ja. Het is een wrange zaak.
Ja.
Bert Kabel.